Goedemiddag allemaal. Ik ben een Belg. Jullie ook, maar dat wisten jullie nog niet. Want in de tijd van de Reformatie, toen het woord van God zich verspreidde over de Nederlanden, gebeurde dat in Vlaanderen. En het feit dat jullie een geestelijk erfgoed hebben ontvangen, heeft te maken met het feit dat toen de katholieke koning van Spanje gekomen is om het katholicisme te herstellen, de christenen gevlucht zijn naar Nederland. En jullie hebben mijn geestelijk erfgoed ontvangen. Ik kan het ook omdraaien. Ik kom uit een generatie die de kinderen Gods heeft vermoord en achtervolgd. En jullie dragen de schade die mijn land heeft aangericht. Nou, ik moet daar niet te veel over nadenken, want dan word ik emotioneel geraakt, omdat ik zie een land dat God niet kent daar in het zuiden. En als ik naar Nederland kijk, ik kom wel eens de grens over, eigenlijk elke week, dan zie ik een land dat in zijn traditie een heel rijk erfgoed heeft, maar wat zijn kinderen bij bosjes aan het verliezen is aan de wereld. Ik vind het een voorrecht om in jullie midden te mogen zijn. Wat ik hier zie en hoor is thuis. Want het is het woord van God dat opwast en groeit en onze harten vernieuwt. En eigenlijk is dat ook wat we voor onze kinderen graag willen. Alleen vaak weten we niet hoe dat in de praktijk om te zetten. Nou, mijn verhaal van deze middag zal niet zozeer gaan over bijbelstudie, van wat zegt de Bijbel daar nu over. Nou, we gaan wel een paar bijbelversen bekijken. Maar ik wil vooral vanuit de praktijk van ons eigen gezin wat dingen laten zien, zodat u daarover kunt nadenken. En ik wil meteen vanaf het begin zeggen, u moet niet proberen na te doen wat wij doen. Dat is onmogelijk. Ja, wij zijn er al jaren mee bezig. Dit is onze stijl. Maar je moet eigenlijk wel voor jezelf gaan nadenken, Heer, wat, als dit een lekkere visschotel is die mij gepresenteerd wordt, en ik hoop dat je vis lust, anders heb je pech, dan zitten er misschien een paar graten tussen, en die laat je liggen, en je vraagt je af, wat is nu het stukje wat God voor mij heeft voorbereid? En wat is het stapje wat ik in mijn gezin zou kunnen zetten om doelgericht bezig te zijn met het doorgeven van een geestelijk erfgoed? Want daar gaat het eigenlijk over. Vaak zijn we niet zo doelgericht. Ik heb een vriend die is piloot geweest in de Amerikaanse luchtmacht. En op een bepaald moment waren ze met een opdracht bezig en dat was een tamelijk lange vlucht. En hij zei tegen zijn co-piloot, ga maar even slapen. Neem jij even over, ik ga slapen. Want je moet zo'n vliegtuig natuurlijk in de lucht worden gehouden. Dus hij gaat slapen. En op een bepaald moment komt er een schok doorheen het vliegtuig. En hij schiet wakker. En hij gaat kijken in de cockpit. En zijn co-piloot ligt in slaap. En er was een navigator die daarbij zat aan het dutten. En er was een technische man achteraan in de staart van het vliegtuig te slapen. Met z'n vieren in een Amerikaans legervliegtuig. Nou, het is goed gekomen, maar het kan het beeld zijn van hoe wij met onze opvoeding aan de gang zijn. We hebben ergens een koers gezet en we denken, oké, we zijn getrouwd, we doen het met de Heer, we bidden voor onze kinderen, we laten hen dopen, we voeden hen op in de kerk, en op een bepaald moment zit je op automatische piloot en plots gebeurt er wat. En je denkt, hé, hoe is dat mogelijk? Nou, dat is mogelijk, want dingen veranderen continu. Onze kinderen worden opgevoed in een wereld die de waarheid van God niet kent en ook niet wil kennen. En zeker in onze postmoderne tijd, ja, je mag over waarheid mag je niet meer spreken. Ja, jij mag jouw waarheid hebben, zolang je maar niet zegt dat het de waarheid is en je jouw waarheid maar niet op mij legt. En onze kinderen gaan naar scholen, tenminste in België is dat zo, misschien hebben jullie wat meer keuzemogelijkheden, maar vaak gaan ze naar scholen en ze hebben vrienden die in die cultuur zijn opgevoed. Die zeggen, je hoeft mij geen waarheid te komen vertellen. En dan zitten ze gekneld tussen wat ze thuis ontvangen en wat ze bij de vrienden horen. En wat de wereld hun te bieden heeft. En toch is het zo dat de waarheid vrijmaakt. En als je aan de Heer Jezus zou vragen, Heer, waarom bent u gekomen? Wat is dan zijn antwoord? Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen, zegt hij tegen Pilatus. Nou, meestal zeggen we, hij is gekomen om voor onze zonde te sterven. Goed antwoord. Maar hij is gekomen om van de waarheid te getuigen, om het perspectief van God te tonen. En waarheid is dan niet alleen inhoud in je hoofd, waarheid is eigenlijk ook karakter. Het is de waarachtigheid waarin wij mogen wandelen, waarin wij leven. En ik denk dat dit het belangrijkste is wat ik probeer te zeggen deze middag. Als wij onze kinderen waarheid willen overbrengen, dan gaat het niet alleen over leerstellingen in hun hoofd en bijbelverzen die ze misschien uit hun hoofd leren. Zelfs niet dat we hun de ware dingen vertellen. Alhoewel dat moet gebeuren. Maar die ware dingen vallen maar in een goede bodem wanneer het gepaard gaat met waarachtigheid. Het karakter van de Heer Jezus allereerst in ons eigen leven als opvoeders. En dat is niet eenvoudig. Nou, als jongeren kijken naar je en ze hebben meteen door of je integer bent of niet. Of je een dubbele bodem hebt. En ze weten precies hoe je erbij staat wanneer je in de kerk aan het zingen bent. En ze weten ook precies hoe je erbij staat, hoe jij erbij staat als je 's morgens wakker wordt. En hoe je dan met hen omgaat. En ze vergelijken de twee werelden. Zo, misschien is de kern van opvoeding niet zozeer dat je probeert je kind te veranderen, maar dat je probeert naar je eigen hart te kijken. Weet je, een ander veranderen kan je niet. Het hart van een mens veranderen ligt niet in ons vermogen. Ik kom vaak in pastoraat met mensen in aanraking, als het over huwelijk gaat, en daar zal ik het vanavond over hebben, die zeggen, oh, ik zou zo graag een gelukkig huwelijk hebben. Wat moet ik doen om mijn man te veranderen of om mijn vrouw te veranderen? En het antwoord is, je kan hem of haar niet veranderen. Je kan je kind niet veranderen. Het veranderen van een mensenhart is de specialiteit van één, met een hoofdletter. Het is in de hand van de Heere. En zo is onze taak niet om kinderen te veranderen, maar om spiegels te zijn van wie God is. Nou, dat is een ontzettende uitdaging. Als je eigen hart bekijkt, als ik het mijne bekijk. En toch is dat waar ik voor sta. Nou, sommige mensen zijn die uitdaging kwijt. En een eerste reden waarom dat kan zijn is, ja, misschien omdat ze onvoldoende van de Bijbel kennen en weten. Tenminste, uit het land waar ik dat kom, is dat zo. De meeste christenen die daar wonen zijn eerste of tweede generatie. Ik ben opgevoed in een katholiek gezin. Ik heb nooit de Bijbel gezien. Nou wel, hij stond in de kast ergens, dat herinner ik me nog wel. Maar het woord openen en intimiteit met God leren, onbekend. En dan krijg ik twee leuke meisjes, die zijn ondertussen 23 en 21 jaar oud. En je moet zo'n kind opvoeden. Wees niet bezorgd, vergeef elkander. Geloof alleen. Weet je, ik kan die woorden zeggen, maar hoe moet ik dat aan een kind uitleggen? En we zijn vaak, in onze christelijke cultuur hebben we de gewoonte om christelijke slogans te gebruiken. He, je mag niet bezorgd zijn. Maar ik vraag je dan, hoe doe je dat, niet bezorgd zijn? Leg mij dat eens uit. Nou, daar gaat het deze middag niet over, misschien is dat voor een andere keer van toepassing. Maar vaak hebben wij misschien wel in ons hoofd en in ons leven geleerd om Bijbelse principes te hanteren. Maar leg het maar eens uit hoe dat gebeurt. Nou, dat is één probleem. Onkunde over de schrift. Sommige ouders hebben ook niet de passie om het aan hun kinderen over te brengen. Misschien heb je een huis gekocht wat je moet afbetalen en je bent verplicht om met z'n tweeën te gaan werken. Je wordt helemaal opgeslokt door die bakstenen. Of misschien is het een sport waar je mee bezig bent. Het kan zelfs de kerk zijn. Welke plek heeft de omgang met je kind in je hart? De passie voor de volgende generatie. Nou, ik moet nu denken aan Psalm 78. Misschien moeten we dat er toch even bij halen. Psalm 78. Misschien moeten we naar vers 2 lezen. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. voor het navolgende geslacht, vertellende de loflijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vader geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. Nou, in dit gedeelte heb je een passie voor generaties. Wij worden vaak opgeslokt door het hier en nu. Het financiële overleven. De emotionele pijn die we hebben doorstaan. Of wat het dan ook is. Maar God ziet van eeuwigheid tot eeuwigheid over generaties heen. En hij wil dat we diezelfde kijk leren hebben. Om ons leven niet te investeren alleen maar in het hier en nu en voor onszelf. Maar met het oog op onze kinderen die het moeten leren aan hun kinderen. Dat is al de volgende generatie. 1, 2, verder. Nou, die passie in je hart. Dat is iets wat pas eigenlijk de laatste jaren bij mij wakker is geworden. En des te meer wakker wordt, want onze oudste dochter gaat binnenkort trouwen. En dan begin je daarover na te denken. En je denkt, Heere, wat heb ik haar toevertrouwd, wat zij door zal kunnen geven aan haar kinderen, zodat die kinderen hun kinderen het zullen leren. Weet je, wij voeden geen kinderen op, wij voeden opvoeders van kinderen op. En dat doe je niet alleen met woorden, dat doe je met je leven. Je kan voor alles, voor de meeste dingen, naar school gaan en een diploma halen. En zeker in Nederland, jullie zijn echt een diplomaatjesland. Ja, vergeleken met de Belgen. Maar weet je, al die diploma's, al had je 1000 pastorale cursussen gevolgd in ons pastoraal centrum, dan moet je trouwens wel doen. Maar het levert je eigenlijk niks op, tenzij het je leven verandert. Al had je alle hardcry-conferenties bijgewoond. Als je niet gehoord hebt om te leven, dan kijken je kinderen naar je en ze zeggen, oh, buitenkant, hypocrisie. En ze kijken er dwars doorheen, in het bijzonder tieners. Tieners die zijn daar keigevoelig voor. Zeggen ze dat in Nederland, keigevoelig? Nou, dat is van hun generatie. Ja, keigevoelig. Ja. Een passie voor de volgende generatie, dat is onze verantwoordelijkheid. Te weinig kennis van de schrift of niet weten hoe je het in de praktijk over moet brengen en communiceren aan je kinderen. Geen passie voor de volgende generatie, geen voorbeelden is een derde reden waarom het vaak fout gaat. Als je mij zou vragen, toen mijn kinderen jonger waren, aan welk gezin in de kerk zou je nu je kind willen toevertrouwen in de veronderstelling dat je volgende week bij de Heere bent. Je bent dood. Maak eens een lijstje. Ah, pijnlijke vraag. Nou, enerzijds pijnlijk omdat ik misschien te weinig gelovigen ken, maar des te pijnlijker. Eigenlijk in de gemeente zou je toch moeten voorbeelden zien van huwelijken waarvan je zegt, zo wil ik er eentje hebben. Of van ouders die met hun kinderen optrekken en zegt, oh, dat wil ik ook. En vaak zitten we zo met onszelf bezig. En een vierde reden waarom het vaak niet zo goed gaat met ouders is omdat ze denken, geestelijke opvoeding, de kerk, de zondagsschool, de tienerwerking, de jongerenleiders, de jeugdleiders. Weet je, de kerk is verschrikkelijk belangrijk in het ondersteunen van de geestelijke taak van ouders. Maar de kerk kan het niet overnemen. Het ligt eigenlijk bij jou. Het is jouw taak. Het is jouw verantwoordelijkheid. Als je het contact met je tiener kwijt bent, dan mag je God dankbaar zijn dat er een jeugdleider is die dat contact misschien nog wel heeft. Dan mag je ook voor bidden. Of ze trekken met hun leeftijdsgenoten op en je bidt, Heer, geef hen vrienden die u van harte zoeken. Maar het voorbeeld leven, dat moet je zelf doen. De passie moet in je eigen hart aanwezig zijn. Het is ook niet zo dat je kinderen los kan laten en denken, nou, ze moeten zelf maar kiezen. Dat is wel zo, ze moeten zelf wel kiezen. Maar het kanaal dat God gekozen heeft, is het verbondsvolk waarin ze opgroeien. Dat bent u als ouder, Om daardoor iets van hem te tonen. Zijn karakter doorheen je huwelijk. Zoals man en vrouw iets weerspiegelen van Christus. Dat is het geheimenis wat in je relatie ligt. En kinderen daarvan overtuigd maken. Nou, dat is... Ja, dat is fantastisch als je daaraan toe komt. Weet je, ik ben opgegroeid in een gezin waar de televisie heer en meester was. Van het moment dat er een programma op tv was, ging die open. En hij ging pas uit, ik weet niet hoe laat, lang nadat ik was gaan slapen. Nou, dan zie je leven op televisie. Wat is nu het interessantste? Het leven op de televisie of het leven van mijn ouders? Wanneer willen jongeren niet naar de televisie kijken? Ik weet niet hoe het met televisie zit in jullie kringen, maar ik neem dat voorbeeld maar. Televisie wordt uitgezet wanneer hij preekt. Dan wordt er gezapt naar een ander kanaal. Want je zoekt leven. En leven definiëren we vaak als iets wat ons emotioneel aanspreekt, wat ons raakt. Als de Heer Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, dan proef je daar toch een hartsverlangen dat God zich toont met zijn heilrijke rechterhand. En dat je intimiteit met hem, hij in ons midden. En dat vervult zij met God. Op die manier je hartsverlangen bij hem kunnen voeden en koesteren. Dat is leven. Maar als dat ons leven niet is, ja, dan wordt het gezocht in andere dingen. En dan zoeken we naar televisie en film en allerlei andere dingen die ons aftrekken en ons emotioneel verslaafd maken. Aan alles behalve aan het leven met God. En een van de uitdagingen die ik mij gesteld heb in mijn gezin, en Herlinde met mij, is als onze kinderen naar ons kijken, moet het interessanter zijn dan de televisie. En we zijn met hun wel eens naar een tv-programma gaan kijken en de vraag gesteld, nou, hoe die twee mensen daar met elkaar omgaan. Zou het fijn zijn als papa en mama zich zo zouden gedragen? Ja, natuurlijk niet. Zou jij het leuk vinden om zo'n vriendje of een vriendinnetje te hebben, dat dat soort dingen doet, zoals je daar nu ziet op televisie? Nee, natuurlijk niet. Die vraag kan je 100 keer stellen tijdens een film en je krijgt 100 keer hetzelfde antwoord. Nee, dat wil ik niet. Nou, waarom kijk je dan? De enige reden waarom mensen kijken is dat het hun begeerte vult. Moeten wij onze begeerte vullen met dingen die God oneer aandoen? En als wij onze begeerte ermee vullen en onze kinderen merken dat op, gaan zij dan ook niet zoeken naar dat plekje om hun begeerte te vullen? Zo, waar zit onze passie? Waar zit onze waarachtigheid in het leven met hem? Niet alleen de waarheid in ons hoofd, maar zijn waarachtigheid in hoe wij ons gedragen. Kijk, de tijd die je hebt om dat aan je kind over te brengen is niet denderend lang. Als je ze thuis hebt tussen 0 en 18... dan is er eigenlijk tussen 7 en 12 een soort piekmogelijkheid. Voor ze 7 zijn, dan zijn ze als babygansjes. Een babygans of een eend dat geboren wordt, doet zijn oogjes open en het eerste wat het ziet bewegen, daar trippelt erachteraan. En zo zijn onze kinderen ook. In het begin dan een papa en mama, die mogen alles, die kunnen alles, die zijn alles. Als papa zegt Sinterklaas bestaat, dan bestaat Sinterklaas. Als papa zegt God bestaat, dan bestaat God ook. Als papa tegen de hond zegt dat is een kat, en tegen de kat dat is een hond, dan geloven ze dat ook. Tot wanneer ze 7 jaar zijn geworden. Dan vragen ze papa, waarom noemt de buurman de hond de kat en de kat de hond? Dan beginnen ze na te denken. En eigenlijk is dat de periode dat je hen meeneemt in het ontwikkelen van een eigen geestelijke identiteit. Die eerste periode is een soort imprintperiode, maar die tweede periode tussen 7 en 12, is eigenlijk de kans van je leven en van hun leven om iets van de Heer Jezus te zien. 32% van de mensen die tot geloof komen, doen dat in de periode tussen 5 en 13 jaar. Langs de ene kant denk ik, wauw, 32%. Langs de andere kant denk ik, en de andere, 2/3. Maar dit is de periode dat ze volgzaam willen zijn en tegelijkertijd ook beginnen na te denken en het voor zichzelf uitzoeken. En eens ze in de puberteit komen, ja, dan kan je nog wel een coach zijn en wat advies geven, maar preken helpt dan al lang niet meer. En als de waarachtigheid niet het kenmerk van je leven is, dan ben je al afgeschreven voor je het eerste woord hebt gezegd. Nou, dat vind ik schrikwekkende vaststellingen. En het bepaalt mij bij mezelf in plaats van bij hun. Het doel is niet in eerste instantie om je kind te veranderen, maar naar jezelf te kijken en een waarachtig leven in de Heere te leven. Niet eenvoudig. Je bent pas getrouwd en je brengt allebei een heel verschillend erfgoed mee. Ik herinner mij een echtpaar dat voor hulpverlening kwam en ik vroeg hen, nou, wat is jullie probleem, waarom zijn jullie gekomen? En hij zei, bij mij thuis waren ze bij de spaarbank en bij haar thuis waren ze bij de kredietbank. Nou, hoe je met geld omgaat. Ja. Ik kom uit een gezin waar niet veel werd gezegd. Maar er was wel liefde en zorg voor elkaar op allerlei praktische manieren, maar het werd nooit uitgedrukt. Niet met woorden en ook niet lichamelijk. Veel knuffelen of zo was er niet bij. Herlinde, mijn vrouw, komt uit een gezin waar heel veel werd geknuffeld. En in het begin dacht ik, Maar na een tijdje dacht ik, Dat is veranderd, om je gerust te stellen. Zij heeft mij iets geleerd, wat ik van nature nooit zou gedaan hebben. Maar zij had verwachtingen van hoe onze relatie zou zijn, die niet in overeenstemde met hoe ik was, en omgekeerd. En hoe gaan we het nu met onze kinderen doen? Nou, dat is een van de dingen die je misschien even voor jezelf moet bedenken. Wat is het erfgoed waar je uitkomt? Hoe heeft het je karakter en je doelstellingen in het leven bepaald? En je zit nu bij elkaar en je legt die twee bij elkaar en hoe werk je daar nu mee? Ik heb niet de tijd deze middag om dat allemaal uit te leggen. Maar wat ik probeer te vertellen is wel in een boekje verschenen. Uw erfgoed, die ligt op de boekentafel. En daar kan je heel praktische informatie vinden om over dit soort dingen met elkaar aan de praat te gaan. Zodanig dat je je eigen achtergrond leert kennen om van daaruit keuzes te maken hoe je kinderen op wil voeden. 85% van de ouders voedt hun kinderen op zoals ze zelf zijn opgevoed. Dat is een heel hoog percentage. Oh nee, het is hoger. Ik zit bij een verkeerde percentage te kijken. De 85% is de 85% van mensen die christen worden, doen dat voordat ze 18 zijn. Dat is de tijd dat je ze thuis hebt, hè, je kinderen. Hè. De percentage van opvoeden zoals je zelf bent opgevoed ligt ergens in de 90, 95 of 97 of zo. Misschien kom ik daar straks nog wel op mijn papiertjes op terug. Ja. Ik vind het verbazingwekkend. Want veel mensen zeggen tegen mij, nou, hoe ik ben opgevoed, zo wil ik het absoluut niet met mijn kinderen. En later doen ze precies hetzelfde. En hun vrouw kijkt naar hun en ze zegt, je bent precies je vader. Ja, en hoe ouder je wordt, hoe duidelijker dat wordt. Ja? Ja, is logisch. Je bent daar 18 of 20 of langer jaren in opgegroeid. Je hebt geleerd hoe te leven door in dat klimaat te leven. De blijde boodschap is dat de Heer Jezus gevangenen vrijmaakt. Zelfs gevangenen van je opvoeding. Je mag een nieuwe weg met hem bewandelen. Nou, de basisvers wat ik graag gebruik als het gaat over opvoeding en veranderingsprocessen in gezinnen heeft te maken met Deuteronomium hoofdstuk 6. En dat gaan we er even bij halen. Een heel bekend tekstgedeelte, Deuteronomium 6. Vanaf vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Nou, dat is het bekende Shammai Israël. Nou, als een Jood dit hoort, dan staat hij in ontzag voor God. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Nou, in dat ontzag voor God is er een logisch gevolg. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben. Nou, hoe dan? Met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Je moet opnieuw de passie proeven in deze versie. Met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Dat is geen afgebakend stukje. Opvoeding is niet zoiets van iets wat je daarnaast doet. Of een stukje van de taart van de dag waar je ook aandacht moet aan besteden om die op te peuzelen of te laten liggen. Als je geen tijd... Nee, opvoeden is alles. Want het heeft alles te maken met je liefde voor God. Het komt er eigenlijk uit voort uit die liefde voor God. Deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn en ge zult ze uw kinderen inscherpen. Zie je, je liefde voor God en ontzag voor God vloeit voort, daaruit vloeit voort passie voor God. En die passie die vloeit zich, geeft zich door aan hoe je met je kinderen omgaat. Je zult het uw kinderen inscherpen. Nou, wij zijn vaak gewend om in te scherpen met het vingertje. Of met een preekje. Met een stuk verbaal onderwijs. We gebruiken onze woorden om in te scherpen. Maar dat mag ook wel, maar dat heeft geen enkele zin, tenzij. Je zult het uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als je in uw huis zit, en als je op de weg gaat, en als je neerligt, en als je opstaat. Wanneer is dat? Altijd. Opvoeding is geen stukje van je leven. Opvoeding is het leven van een ouder. En het leven van een ouder is de uitdrukking van het liefhebben van de Heere en het ontzag voor hem noopt je om zo met je kinderen te leven. Kinderen die proeven of je ontzag hebt voor God of niet. En preken met woorden helpt niet. De tegenwoordigheid van God is een ontzagwekkende aangelegenheid. En het is een van de verlangens van mijn leven... geworden om te leven in de tegenwoordigheid van God. En ik heb daar nog heel veel in te leren. Maar die passie wil ik hebben. Niet als een soort emotionele zelfbevrediging, want dan ben je weer met jezelf bezig. Maar het gaat om de verheerlijking van de naam. Van de Heere. En het doorgeven van zijn heerlijkheid van generatie op generatie. Zodat zijn koninkrijk wordt gebouwd en we vol verwachting uitzien dat het komt. En zo ben je continu bezig, of je nu thuis bent, onderweg, neerligt of opstaat, gewoon de hele dag. Nou, die passie die moet in ons hart zijn. Dat is waar we mee bezig behoren te zijn. Dat is jouw taak als ouder, dat is niet de taak van de gemeente. Dat de gemeente moet ondersteunen en helpen en advies geven en informatie en onderwijs. Maar het is jouw taak om dit leven te leven. De Heer uw God liefhebben. Ook aan de Heer Jezus werd die vraag gesteld. Wat is het grootste gebod? Nou, dit is het grootste gebod. De Heer uw God liefhebben. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nou, als er iemand heel naast bij je woont, dan zijn het je huisgenoten. Dat inprenten is dus niet alleen formeel onderwijs, maar ook informeel. Naar hoe je met je kind leeft. Ik herinner me bijvoorbeeld dat we op een bepaalde periode in ons gezin een warmwateraquarium hadden. En warmwatervissen, daar heb je allerlei soorten en kleuren en modellen in. Dus er zaten nogal wat verschillende soorten van die vissen in dat ding. En we waren aan het kijken samen met onze kinderen naar hoe mooi het allemaal in elkaar zat... En ik stelde op een bepaald moment de vraag, welk visje lijkt op mama? En welk visje lijkt op papa? En welke op Joke, dat is de oudste. En welke op Linde, dat is de jongste. Weet je, je hebt heel kleurrijke vissen. Je hebt heel schuwe vissen die zich verstoppen. Je hebt er ook heel agressieve die de anderen aanvallen. Welk visje lijkt op mama? Nou, die analyse werd heel snel gemaakt. Ja. Nou, wat denk je dan als zo één van die visjes het andere visje aanvalt, hoe dat visje dat wordt aangevallen zich voelt? En als jij zo met je zusje omgaat, of met een vriendje in de klas, hoe denk je dan dat dat vriendje zich voelt? En wat denk je dat de Heer Jezus daarvan denkt? En zo kom je van een warm water aquarium op hoe leven wij met elkaar, op de vrucht van de geest in je leven. Met een kind van 7 of 8. We proberen in ons gezin op die manier Gods tegenwoordigheid als het ware continu daar te zetten. Tijdens het wandelen in de natuur, bij elke maaltijd. Er zou eigenlijk een lege stoel moeten staan, zodat hij dat als het ware zichtbaar duidelijk maakt. Dat is het plekje waar de Heer Jezus mee zit met ons aan tafel. De Joden doen dat trouwens, hè, bij een bepaald feest. Staat er een lege stoel. Voor wie is die ook weer? Voor Elia die zou komen, ja. Leven in de tegenwoordigheid van God. Zodanig dat je geloof doorgeven niet alleen bijbelteksten opzeggen is, hoewel dat zeer nodig is, of bijbelse waarheid communiceren. En vaak gebeurt dat in een negatieve context, wanneer het fout is gegaan. Heel veel communicatie tussen ouders en kinderen is wanneer het fout is gegaan. Maar je moet ook eens nadenken over hoeveel communiceer ik wanneer het goed gaat. En wanneer ik onbevangen over de dingen van de Heere kan praten. Zeker in die informele situaties. Zo, wat is het erfgoed dat u aan uw kind wil doorgeven? We praten meestal over 3 onderdelen in ons erfgoed. Een geestelijk erfgoed, een sociaal erfgoed en een emotioneel erfgoed. Dat is een beetje moeilijk om die 3 zo strak te scheiden, maar het zijn invalspoorten waar langs je naar de dingen wel kan kijken. Laat me eerst wat over dat geestelijk erfgoed zeggen. Geestelijk erfgoed doorgeven is een proces waarbij ouders model staan om de onzichtbare werkelijkheid van het geestelijk leven te versterken. Ik zal het nog eens zeggen, voor de mensen die opschrijven is dat belangrijk. Het proces waarbij ouders model staan om de onzichtbare werkelijkheid van het geestelijk leven te versterken. Het is een proces, het is niet een gebeurtenis. Ja, geestelijk opvoeden doe je niet alleen maar 's avonds met een bijbelverhaaltje te lezen. Of wat je dan ook aan geestelijke informatie in je gezin deelt. Nee, het is een proces waarin je model staat. Daar heb ik het eigenlijk al over gehad. Een model is iets wat kinderen opvangen omdat ze het zien. Niet omdat het hun wordt onderwezen met woorden. In het Engels klinkt dat wat mooier. Een geestelijk erfgoed wordt niet, in het Engels krijg je dan het woordje taught, onderwezen, teach, taught, maar caught, opgevangen. Ja? Geestelijk leven wordt niet onderwezen, maar opgevangen. Ja? Leven wordt opgevangen. Daarom is televisie soms interessanter dan wat anders. Omdat je denkt leven op te vangen. Terwijl daar geen leven is. Maar het toont wel voorbeelden. En als dat het aantrekkelijkste is wat je ziet, dan hang je in de netten van de wereld. Geestelijk erfgoed doorgeven versterkt de geestelijke werkelijkheid. God is trouw en God zorgt voor ons. Ik herinner me een tijd dat de kinderen, ik denk dat ze 6 of 7 waren rondom die leeftijd. En het was de periode van Sinterklaas. En het geld op onze bankrekening was eigenlijk op. Dat ging toen in die periode zo. We hadden wel een potje gereserveerd voor Sinterklaas cadeautjes. En we werden geconfronteerd met een nood van een gezin. En de vraag was dan eigenlijk, zouden we het geld van de Sinterklaas cadeautjes aan dat gezin geven, of gaan we het voor onszelf houden? Nou, dat is een interessante vraag. Maar als je dat nu zou bespreken met een kind van 6 of 7. Nou, we hebben dat met onze kinderen besproken. We hebben hun de situatie voorgelegd. Dat deze mensen hebben deze nood. Ze hebben zoveel geld nodig. En ze hebben het niet. Nou, jullie krijgen ze in de klas cadeautjes. Dat is zoveel geld, dat is precies wat die mensen nodig hebben. Wat denk je wat we moeten doen? Ja, krijgen we dan Sinterklaas cadeautjes? Nou, wat stel je voor wat we zullen doen? God is trouw. We kunnen daarvoor bidden. Zal God ons dan geld geven of cadeautjes? God is in elk geval trouw, met of zonder cadeautjes. Zal Hij al onze behoeften voldoen? Dat is wat de Schrift zegt. Nou, het is eigenlijk niet zo denderend moeilijk om met een kind van die leeftijd, wanneer ze vertrouwen in je hebben, want vaak loopt dat dan toch over jou als ouder, mee tot de conclusie te komen, we geven het geld van de Sinterklaas cadeautjes weg. Nou, ze hebben later toch Sinterklaas cadeautjes gekregen. Maar ik geef dit voorbeeld om je te tonen dat een kind meenemen in het geestelijk leven betekent dat je hen op hun niveau betrekt bij dat soort zien van de trouw van God in je eigen leven. Ook in de moeilijkheden waar je zelf doorheen gaat. Herlinde en ik hebben een heleboel voorbeelden van hoe fantastisch ons huwelijk in elkaar zit. Maar hoe fantastisch het ook is, het plekje waar we zijn gekomen is doorheen heel veel verdriet en moeite gegaan. En onze kinderen hebben niet alles gezien, maar ze hebben wel wat gezien. En ze hebben ook onze worsteling gezien om aan God vast te houden. En als er eentje straks trouwt en weggaat, het kan nooit meer uit haar gedachten weggewist worden. Het zit er voor altijd in. Het beeld van leven wat we haar hebben nagelaten. We hebben de geestelijke werkelijkheid voor haar voorgeleefd. Zodat ze God hebben zien werken en leren kennen als een persoonlijk en zorgdragend God die wij lief hebben en respecteren. En dat respect uit zich door hoe we met elkaar omgaan, door de wijze waarop we de gemeente bezoeken en hoe we samen als gezin met Gods woord omgaan. Ja, toen de oudste 12 was, zijn we begonnen met gezinsavonden. 1 keer in de week een avond met elkaar samen zitten en we wisten eigenlijk niet hoe we dat moesten doen. Het enige wat we hadden was onze Bijbel en we dachten, laten we maar met elkaar de Bijbel delen. Wat heeft God ons de afgelopen week in onze tijd met hem getoond door het lezen van zijn woord? Waardoor ben ik bemoedigd en wat snap ik niet? De oudste was toen 12. En we hebben haar voorgesteld om in 1 jaar tijd het Nieuwe Testament door te lezen. We dachten, dat is eigenlijk al heel veel gevraagd. Maar door het gesprek kwam ze tot de conclusie dat ze de hele Bijbel wou doorlezen in 1 jaar. Oeh, wat een opdracht. Maar laat me je een vraag stellen. Wat is het moeilijkste? 3 bladzijden Frans uit je hoofd leren? Of 4 hoofdstukken uit de Bijbel lezen? Op school moeten ze vaak veel moeilijkere dingen doen dan het logische, simpele verwachten van het omgaan met het woord van God. Nou, misschien is het ene kind het andere niet. En moet je het aantal hoofdstukken wat verminderen. Maar ergens moet daar toch een weg zijn dat je met elkaar op die manier zoekt naar God te kennen doorheen zijn woord. En dat je tot een gezamenlijk gesprek kan komen elke week. Nou, als je al tieners hebt, moet je straks niet van de conferentie thuiskomen en zeggen, vanaf nu lezen we in 1 jaar allemaal samen de Bijbel door en elke zondagavond gaan we erover praten. Oh, als je het kan, doe het alsjeblieft. Maar wees wijs in hoe je dat soort dingen aanbrengt. Na een tijdje zijn we begonnen met elkaar gewoon een boek uit de Bijbel vers voor vers te lezen. We zijn begonnen met de brief aan de Galaten. En we hebben ook Hebreeën gedaan en de Romeinen. Dat waren vaak dingen waarvan ik dacht, oh, ik weet het niet hoe het in elkaar zit. Maar dan koop je toch een concordantie en een commentaar. En dan zoek je het toch uit. En ik denk dat hier een taak ligt voor de vaders in de eerste plaats. Vaak is het mijn vrouw geweest die in de loop van onze geschiedenis heeft gezegd: chef, we moeten meer praten, we moeten meer bidden, we moeten meer bezig zijn met het woord van God. En ik heb ze altijd gelijk gegeven. Maar nooit gedaan. Ja, wel gedaan, 1 of 2 keer, en dan ebt dat weer zo'n beetje weg. Ze heeft nooit afgelaten om te klagen, te zeuren, eraan te trekken, te verwachten. Nooit. Het heeft heel lang geduurd voor mijn Frank is gevallen. Nou, bij jullie gaat het lichtje op, maar in België viel de Frank in die tijd. En God maakte mij duidelijk: chef, het is jouw verantwoordelijkheid. Jij bent de vader en jij bent de man in dit gezin. Jij hebt een priesterlijke functie om voor God te staan en degene die jou zijn toevertrouwd geestelijk in bescherming te nemen. En ik weet dat je dat niet kan. Dat ligt niet in je aard al, dat soort communiceer, behalve achter de microfoon. Daar vind ik het veilig en heb ik de controle. Ja, maar 1 voor 1 in een persoonlijk gesprek, dan verga ik. Maar ondanks dat zegt God: nou, het is toch jouw taak om daar te gaan staan en die functie op te nemen. En priester te zijn en koning te zijn, waardoor je stuurt in je gezin. En profeet te zijn, waardoor je de richting aangeeft die God met jullie gaat. Ik wil haar danken op mijn blote knieën, heb ik al gedaan. Dus ga dat niet herhalen. Maar het is een stukje genade van God, dat hij zo door haar heeft gewerkt. Het is hij die mij heeft wakker gemaakt. Dus vrouwen, als u misschien straks de genegenheid hebt om tegen uw man te zeggen: heb je het gehoord wat hij heeft gezegd? Niet doen. U moet het niet doen, hij heeft het echt gehoord, hij kan er niet meer omheen. Het enige wat je moet doen is bidden. En God zijn tijd laten. Want jij kan geen hart veranderen. Niet dat van je kinderen en niet dat van je man. En mannen, van elk woord wat in deze conferentie wordt gesproken, wordt u rekenschap gevraagd. Van vrouwen trouwens ook. En de genade is dat als God zijn wet voor ons neerlegt, dat hij tegelijkertijd zegt: ik weet dat je niet kan. Hier is mijn genade, kom maar. Ik zal jou bekwaam maken. En dan mag je leren, dan mag je leren. Misschien denk je: ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik zal je alle excuses ontnemen. We hebben een aantal boekjes uitgegeven, dat noemt gereedschapsgist voor gezinsavonden. En daar staan bijbelstudies in die je met kinderen kan doen. Eigenlijk ideaal voor kinderen tot en met 12, 13 jaar. En het is eigenlijk een combinatie van bijbels onderwijs en spelletjes en gezellig dingen met elkaar doen en met elkaar optrekken. En tegelijkertijd de waarheid van het woord van God op een boeiende manier voor kinderen inbrengen. Als je niet weet hoe je dat moet doen, hier wordt het allemaal beschreven. Hoe je het moet voorbereiden, wat je moet zeggen, wat het antwoord is op de vragen die je stelt, zelfs dat staat erin. Ja. Als je durft om dit te doen met je kinderen, dan laten ze je nooit meer los om verder te doen. Dus denk 2 keer na. Het kost je een tijdsinvestering. Maar misschien is dat wel de oproep die deze middag op jouw leven wordt gelegd. Want die tijdsinvestering heeft te maken met wanneer je opstaat en neerligt en onderweg zit en in je huis bent en de uitdrukking van jouw liefde voor de Heere die de enige Heere is. Je hebt eigenlijk geen excuus om daarmee aan de slag te gaan. De tijdloze waarheid verhelderen, goed en kwaad kunnen onderscheiden, is ook een onderdeel van het geestelijk erfgoed. Wie is God? Wie is de duivel en hoe werkt hij? Wie is de Heilige Geest? Hoe werkt zonde in ons leven? Hoe gebruikt God de gemeente en hoe bouwt Christus zijn gemeente? Wat is waarheid? Wat is leugen? Wat is mijn identiteit in Christus? Nou, je zou er eigenlijk allemaal kleine bijbelstudies moeten van hebben, maar het is jouw taak als ouder om daar met je kind en met je tiener mee bezig te zijn. En niet te denken dat leren ze in de zondagsschool of op de jeugd. Daar mag je met elkaar in optrekken. Nou, waarheid en goed en kwaad heeft ook heel praktische dingen. Een van onze meisjes, die wilde zich eigenlijk altijd kleden als een jongen. Gewoon een slodderbroek, zeg je dat in Nederland, een slodderbroek. Zo loszittende broek en loszittende trui. En als het maar makkelijk is, typisch meisjeskleren, niks, no camomel. En we dachten, nou, hoe moet je daar nu mee omgaan? De schrift maakt ook duidelijk een onderscheid tussen mannen en vrouwen. En dat mannen geen vrouwenkleren mogen dragen en vrouwen geen mannenkleren. Nou, je kan zo'n bijbelvers aan een kind voorlezen en zeggen, vanaf nu, en dan de wet van wat er moet gebeuren. Weet je, op die manier gezag uitoefenen, zonder dat je betrokkenheid en liefde communiceert, veroorzaakt rebellie. Gezag zonder liefde veroorzaakt rebellie. En als je puber in opstand is, moet je dus even nadenken, heb ik voldoende liefde gecommuniceerd? Ik kan zeggen, joh, je ruimt je kamer op. Maar misschien moet je in plaats van dat te zeggen, we zullen vanavond of samen deze middag, we gaan en je gaat samen met hem iets doen wat hij gewoon fantastisch vindt om te doen. En je weet wel dat die kamer daar helemaal overhoop ligt, maar je moet eigenlijk de genegenheid en de liefde van dat kind vinden, doordat je investeert in de dingen wat hij of zij boeiend vindt. Je moet bereid zijn om wanneer Nederland de finale speelt van de Europa Cup, dat gaan ze toch doen, hè? Om die televisie uit te zetten op dat moment, als je hem aan hebt. Of heb je geen televisie? Of ga je bij de buren kijken? Kinderen zien waar onze passie zit. En ongeacht waar het zit, zullen ze merken, mijn papa heeft dit of dat opzij gezet om naar mij te luisteren. Wauw, wat een papa. Wat een mama. Nou, we hebben met haar, in verband met kledij en zo, hebben we op een moment gezegd, kijk, wat ons betreft, je mag aantrekken wat je wil, maar we willen niet dat je kledij koopt in de jongensafdeling van het warenhuis. Je moet in de meisjesafdeling. Wat koopt ze in de meisjesafdeling? Precies dezelfde spullen. Ja, maar we hebben wel een één oorlog gewonnen. We hebben in haar hoofd geplant, ik ben een meisje en daar horen kledinggewoonten bij. En we zien haar nu langzaamaan veranderen in een jonge dame en we denken, ja, het is aan het veranderen. Zie je, je moet je oorlogen wijs kiezen, maar ook hoe je ze vecht en hoe lang je ze wil strijden. De anderen, die hadden, dat is een gewoonte in de gemeente waar we toen waren, om een jaarlijks een, ik denk dat het een kerst, ja, het kerstfeest was het, een kerstfeest te houden. En dan komt de jeugd in galakledij. En dan is natuurlijk de vraag, wat zal ik aantrekken? Nou, ze had wat gekozen. En toen ze duidelijk maakte wat ze wilde, dacht ik, dit gaat echt niet. Er was gewoon te weinig stof aan dat ding. Ja. En je kan dan zeggen, dat ding komt niet in ons huis. Ja, ik ga dat niet betalen. Ja, ik had dat kunnen doen. Ja. Wat had ik dan gewonnen? Maar ik had waarschijnlijk die oorlog van of dat mocht of niet mocht, had ik dan gewonnen, want ik had de centen. Ja, of ik haar hart had gewonnen, betwijfel ik. Wat ik met haar heb gedaan. Ik heb nagedacht, hoe kan ik haar bereiken? En ik ben met haar naar de Veritas gegaan. Ik weet niet of je die winkelketen hebt in Nederland, maar dat is een winkelketen waar alleen maar dames komen. Daar kan je spullen kopen om te naaien en te knippen en patronen om kledij te maken, dat soort dingen. Ik met haar naar de Veritas. En daar liggen patronenboeken met allerlei jurken van allerlei soorten. En ik heb haar voorgesteld, kijk, als we nu eens samen naar de Veritas zouden gaan en kijken wat voor leuke jurken daar in de boeken staan, dan zal mama voor jou een jurk maken. Nou, dat vond ze prima. En we zijn doorheen die dingen gaan bladeren. En af en toe vroeg ik haar, nou, wat denk je daarvan? Vind je dat mooi? Vind je dat lelijk? Wat denk je, wat de jongens denken als ze dat soort dingen zien? Papa. Nou, we zijn door verschillende van die boeken gegaan. En af en toe liet ik zo'n vraagje vallen om haar alert te maken van hoe jongens naar kledij kijken. En ik heb niet gezegd dat mag, of dat mag niet, of dat is zus, of dat is zo. Ik heb alleen maar vragen gesteld. En op het einde, toen het voor mij al meer dan genoeg was, met alle jurken, heb ik haar gevraagd, nou, wat vind je nu leuk? Wat zou je graag willen? Nou, ze heeft er dan eentje uitgekozen. Picobello, ik ben helemaal trots. Ja. Maar dat is maar tot stand gekomen doordat ik met haar die weg ben gegaan. En dat ik niet alleen de wet heb neergelegd, maar haar heb iets laten zien van hoe het leven in elkaar zit. Op een onbevangen manier. En met haar dingen te doen, waarvan de meesten misschien zullen denken, ja, maar dat moet nu eens een mama doen, hè, met de dochters een jurk uitzoeken. Mannen, jullie vrouwen hebben geen enkel benul van hoe mannen naar vrouwen kijken. En als ze dat benul hebben, dan moeten ze het waarschijnlijk van jou hebben geleerd. Maar als het iemand moet uitleggen, dan moet jij het uitleggen. En hoe je dat uitlegt, is in relatie. Ja? Het heeft geen zin om te zeggen, dat mag wel en dat mag niet, zonder daar de achtergrond van te tonen. Maar ik zal morgen met de jeugd ook over kledij praten. Als je dan kinderen hebt die daar ook zitten, dan hoor je daar de rest van het verhaal. Dat ga ik nu even hier parkeren. Een geestelijk erfgoed overdragen. Maar ik vind het wel even belangrijk om nog een paar voorbeelden te noemen. Een van de dingen die we wel doen als gezin is met kerst alle kerstkaarten die ons worden toegestuurd bewaren. En dat zijn er massa's. Ja. We stoppen die in een doos. En op geregelde tijden, dat is meestal één keer per week, doen we de doos open en dan nemen we een aantal van die kaarten eruit en dan bidden we daarvoor, voor de mensen die dat gestuurd hebben. Kerst is één grote financiële marketingcommercie geworden. En we zoeken een weg om kerst te laten zijn. De herinnering aan het feit dat de Heere gekomen is. En daar geestelijke waarheden aan te verbinden. Dus we bewaren de kerstkaartjes, zelfs van, we krijgen van onze bankdirecteur ook iedere keer een kerstkaartje. Dat is gewoon zo'n voorgedrukt ding, wat elke klant krijgt, maar elke jaar wordt voor die man gebeden. Als u ons een kaartje stuurt, dan bidden wij voor u. Nou, heb je gebed nodig? Stuur een kaartje. Ja, er zijn ook mensen die twee kaartjes sturen. Ja, het staat je vrij. Ja? Je naam en adres opgeven straks telt niet mee. Je moet als een kaartje sturen. Ja? Dat doen we met kerst. Iets anders wat we met kerst doen. Bij jullie in Nederland is het meestal Sinterklaas waar allerlei cadeautjes worden uitgepakt. Als ik het goed begrijp. Bij ons zijn met Sinterklaas ook wel cadeautjes, maar eigenlijk ook veel met kerst. Dat is gewoon een cultureel verschil. En wij hebben gedacht, hoe kunnen we nu wel binnen de cultuur iets doen, waardoor we geestelijke waarheden neerzetten. Dus op een bepaalde keer hebben we een heel groot cadeau gemaakt met een strik eromheen. En we hebben onder de kerstboom gezet. We hebben een kerstboom, nou, daar gaan we nu niet over discussiëren of dat kan of niet kan. Maar we hebben tegen de kinderen gezegd, nu ligt er een fantastisch geschenk onder de kerstboom. Wat zou het zijn? Nou, weken vooraf lag dat ding daar al. Ze konden natuurlijk niet zien wat het was. En het eerste cadeautje wat we met kerst hebben opengedaan was dat mooie grote cadeau uitgepakt. En Herlinde heeft het opengemaakt, want ze mochten het zelf niet openmaken. En dan eens kijken wat er in het doosje zat. En er zit van alles in het doosje. Een eerste dingetje wat uit het doosje komt. Een zeemvelletje. Het zeemvelletje staat symbool voor de Heere heeft onze zonde weggewassen. Een telefoontje. God, zijn telefoonlijn is nooit in gesprek. Een kussentje. Hij is onze trooster. Een schild van het geloof. een nagemaakte goudklomp. We zijn op weg naar een schat in de hemel. Nou, er zaten zo'n tiental van die dingen in. En bij elk van die dingetjes die eruit kwamen, heeft Herlinde een geestelijk verhaal verteld. Van het cadeau wat wij in de Heere hebben ontvangen, doordat hij naar ons toe is gekomen. Nou, voor het jaar nadien werd de doos aan iemand gegeven en de opdracht was, nu moet jij aan de doos een stukje toevoegen en het verhaal op jouw manier vertellen hoe God jou in deze dingen laat groeien en je deze dingen leert kennen. En je moet er eentje aan toevoegen waarvan jij leuk vindt en belangrijk vindt om aan ons te vertellen. Dus het jaar nadien zit er altijd iets erbij. Dus het blijft altijd spannend. Op dit moment staat die doos in onze woonkamer. En iedere keer als we die doos voorbij lopen, worden we herinnerd aan de genadegaven van God. Nou, met dat soort praktische dingen proberen wij het geestelijk leven in ons gezin wakker te houden. Geestelijk erfgoed. Emotioneel erfgoed, dat is het tweede terrein na het geestelijke. Dat betekent dat je een klimaat creëert waarbinnen je opvoedt. Een veilige omgeving waarbinnen diepe emotionele wortels kunnen groeien. Waar een kind voelt, ik ben thuis, hier mag ik zijn. Hier mag ik zijn wie ik ben. Dat is eigenlijk een rare uitspraak, want je mag niet zijn wie je bent. Als je bent wie je bent, dan komt er alleen maar ja, wat uit je hart komt. Als dat is wat je bent, dan is het niet zo best. Je mag niet zijn zoals je bent. Je moet worden zoals Christus. Maar hier is een soort spanningsveld, dat je langs de ene kant zegt, je mag komen zoals je bent. Je hoeft je niet op te poetsen. Kom door genade. En tegelijkertijd zegt de Vader, en ik ga je helpen om te veranderen. Nou, dat beeld van opvoeden, van ontvankelijkheid langs de ene kant, en coachen en verandering aanduiden langs de andere kant, dat is hoe we ook met onze kinderen mogen optrekken. Dat is soms niet eenvoudig, want soms komen ze thuis met een piercing of lang haar of een jeansbroek met gaten. Ik weet niet of dat in jullie kringen kan, maar ik zie dat overal gebeuren. En misschien hoeft het niet altijd zo dramatisch te zijn, maar er zit toch iets in pubers en tieners dat ze net iets anders of iets verschillend willen dan datgene wat hun ouders willen. Ja, en afhankelijk van de normen die je zelf hebt in je gezin, schuiven ze gewoon altijd, ze proberen altijd de grens te verleggen. Daar zal ik het morgen met hun over hebben. Hoe ver mag je gaan? Ja? En als ouder probeer je het al te zeggen, niet zo ver gaan, terug. Je trekt ze terug. Dat is een normaal spel van opvoeding. Dat soms moeilijk gaat, is ook heel normaal. Ja, daar kan je soms wakker van liggen. Er zijn momenten dat Helinde op de trap zat met haar handen in haar haar en dat ze dacht, Heer, hoe moet ik dit kind opvoeden? En dat je het niet meer weet. En dat je zegt, Heer, wat moet ik doen? En God zegt, ga met haar naar de Veritas. Of iets anders. Ja? Hij opent je hart. Soms op onverwachte manieren. En op een andere plekje blijf je met zo'n kind worstelen met één bepaald ding en je denkt, komt het ooit in orde? Weet je, maar is dat ook niet hoe God met jou bezig is? Is niet jouw gevoeligheid voor zonde misschien wel dezelfde als 5 of 10 of 20 jaar geleden? En al heb je geleerd om daarin te groeien, en dat hoop ik van harte, dat je toch paraat moet zijn en alert en de geestelijke wapenrusting aantrekken of je gaat onderuit. Als jij als volwassene die strijd hebt, hoe moeilijk is het dan voor een kind om die strijd te hebben? Ook als het over seksuele dingen gaat. Kan ik als papa met mijn zoon, ik heb nu geen zonen, maar kan ik met mijn zoon gaan zitten en zeggen, kijk, je bent nu 12 of 13 en je wordt groot, maar er gaat ook van alles gebeuren in je leven. Onder andere met je lijf, met je lichaam. En dat is een hele worsteling, ik heb daar ook mee geworsteld. En ik wil je ook wel vertellen hoe dat in elkaar heeft gezeten. En wat God in mijn leven heeft gedaan. Nou, ik word al doodsbenauwd als ik er zou moeten aan denken om dat aan mijn zoon te zeggen. Maar ja, hoe kan ik hem zeggen, leef met God? Als ik hem niet toon, kijk, dat is hoe God het bij mij heeft bewerkt. Anders zijn we alleen maar bezig met in de lucht woorden uit te kramen, zonder leven te tonen, zonder die passie van het leven met God voor hun ogen te schilderen. En dat je over dat soort dingen kan praten zonder beschuldiging, maar met emotionele bescherming je mag komen zoals je bent, dat is fantastisch. Nou, die emotionele bescherming geef je ook in hoe je tuchtigt. De pedagogische tik is in Nederland een tijdje geleden, ik denk zelfs in het nieuws geweest, 1 of 2 jaar geleden. Mag je een kind nog een tik geven of niet? Nou, er zijn landen waar dat verboden is. Terwijl de schrift zegt dat als je je zoon tuchtigt, dat dat eigenlijk een bewijs is dat je hem lief hebt. Nou, die pedagogische tik, dat is geen lijfstraf in de betekenis van de klappen opgeven. Dat is mishandeling. Maar tegen een klein kind kan je niet zeggen, schatje, dat is de Indische vaas die oma van haar oma heeft geërfd. En als je er aankomt, dan gaat die kapot. Nee, als die zijn handjes daar naartoe steekt, dan zeg je, pff. Dat is de taal wat zo'n kindje begrijpt. Ja. En als ze wat ouder worden, dan zeg je, dit mag je niet doen. En dan gaan ze toch die richting uit. En dan zijn wij gewend geweest om te zeggen, 1, 2. En als het op 3 niet in orde was, dan wisten ze dat er wat ging volgen. Nou, ze stellen het altijd uit tot 3. Ze gaan altijd zo ver als ze kunnen. Dat is de natuur van het zondige hart. Dat is mijn natuur. En ik moet leren wanneer God zegt 1 en mij alert maakt om niet door te gaan naar 2 en 3. Dat moeten zij ook leren. Ja. Nou, soms gaan ze toch door tot 3. Oké, dan krijg je een tik. Als ze er oud genoeg voor zijn om te snappen waar het over gaat, dan ga ik met hun op de sofa zitten, op de bank. En we praten over, nou, wat had ik gevraagd en wat heb je gedaan? En hoe is dat misgegaan? En op welke wijze heb je daardoor overtreden, wat de regel is? Heb je ons als ouderen verdriet gedaan en heb je God verdriet gedaan? Dat vinden ze geen leuk gesprek. Ik ook niet. Ter gelegenheid van zo'n gesprek heb ik, wanneer ik dat kon, ook altijd de link gelegd naar mijn eigen leven. Weet je, toen papa zo klein was, ik vond dat ook moeilijk. Ik zal je ook eens vertellen hoe dat bij mij is gegaan. En ik vertel iets van mijn eigen worsteling met die dingen. En ik toon dat wat de Satan in jouw hart probeert tot stand te brengen, En vast te pakken, weet je, hetzelfde risico zit bij mij. Ik ben niet anders dan jij. Ik ben wel je papa, maar we zijn samen op weg met de Heer Jezus. En we moeten elkaar vasthouden en er zorg voor dragen dat we samen aankomen. Dat is de roeping die God op ons heeft. En omdat Hij dat engagement met ons is aangegaan, kunnen wij ook die weg bewandelen. Laat ons samen die weg bewandelen. Nou, heb je fout? Ja, het is fout geweest. Verdien je dan een straf, en dan verdien je ook een straf. Nou, je krijgt 1, 2 of 3 tikken. Dus we hebben altijd vooraf gezegd hoeveel. Dat betekent dat je een pedagogische tik niet geeft in een soort onbesuisde boosheid. Ja, want dat communiceert frustratie. Als je een kind tuchtigt in je eigen frustratie, dan ben je die emotionele geborgenheid kwijt. Het is zoal moeilijk genoeg om die geborgenheid te handhaven wanneer je hun tuchtigt. Maar als het jouw boosheid is, dan is het niet de liefde die jou drijft, maar de werken van de tegenstander. En in plaats van iets op te lossen, maak je het erger. En al had je dan 100.000 keer gelijk om die tik uit te delen, omdat het wel ter zake was om hem uit te delen, als jouw hart niet waarachtig op dat moment met God wandelt, heb je toch de tegenstander gediend. Nou, dat is een hele opdracht. Om op je tong te bijten en te zeggen, wacht even, kalm blijven. Maar misschien moet je dan zeggen, nou, dit is fout gegaan, ik moet nu even nadenken, maar ik wil wel met jou erover praten. Binnen een kwartiertje. Of vanavond, of je geeft het een plekje. En als dat gesprek geweest is, dan krijg je een tik, 1, 2 of 3 tikken. Harde tikken. Zo'n beetje van ver een tikje, dat helpt totaal niet. Tik op de billen. dat doet pijn. Dat doet ook pijn aan mijn hand. Ik voel het zelf hoe pijn het doet. Weet je, als het geen pijn doet, dan doen ze gewoon verder met waar ze mee bezig waren. Tuchtiging moet pijn doen. Maar tuchtiging is niet dat je je kind bont en blauw slaat. Dat is mishandeling. Want het gaat nog altijd om een pedagogische tik, die beheerst, onder controle en afgebakend in overleg met je kind wordt gegeven. Nou, dan spartelen ze tegen. En soms ook niet, dat hangt er vanaf. Als je dat goed doet, hoef je dat maar 1 of 2 keer per jaar te doen. En tegen dat het ongepast is om het te doen, tegen dat ze 10, 11, 12 jaar worden, als ze die leeftijd komen, dan is het eigenlijk al te laat. Tegen dan zijn ze eigenlijk al gewend om een stuk gewilligheid geleerd te hebben. En dan heb je die tik gekregen, ja, gehuil en gekrijs. Maar weet je, ik hou van je. En ik geef je een knuffel. Nou, dat is vaak een worsteling om die knuffel te willen ontvangen. Nou, je komt en ik geef je een knuffel. Want ik hou van je. En ik vind het zo erg voor je. Ik vind het ook erg voor mij. Het doet ook pijn in mijn eigen hart. En we gaan samen God zoeken en we gaan samen bidden. En hem vragen dat hij je helpt om in dit soort dingen te leren te wandelen zoals hij het graag heeft. Zodat het niet meer hoeft. Dat was een vraag hier vooraan. Is die beantwoord wat ik zei? Oké. Nou, dat is de pedagogische tik. Waar je probeert in je tuchtiging tegelijkertijd je liefde en emotionele nabijheid in het middelpunt te zetten. Want de Heere tuchtigt wie hij lief heeft. En wij vaders, ja, wij doen het naar ons best vermogen. Soms zitten we ernaast. Maar we hebben wel de Heer als voorbeeld. Om het met liefde en bewogenheid te doen. Emotionele nabijheid, een emotioneel erfgoed, een rustplaats voor de ziel, waar je elkaar respecteert en goed met elkaar omgaat. Het laatste wat ik nog wil noemen, want de tijd is bijna om, is een sociaal erfgoed. Wij willen elkaar respecteren en we willen alle mensen respecteren. Nou, hoe gemakkelijk is het om de vraag te stellen, en hoe vond je de preek deze morgen? Die vraag is makkelijk. Welk antwoord komt er dan vaak? Het was goed, maar... Vroom, een hele wolk van negativiteit. Ik wil over de oudsten in mijn gemeente en over de voorganger zo spreken, dat ook als ik moeite heb met hun leven, dat mijn kinderen respect voor het gezag handhaven en vasthouden. Als ik verwacht dat zij respect hebben voor het gezag, dan moet ik dat zelf voorleven. Het is de waarachtigheid van mijn leven wat hun confronteert met de heiligheid van God. Niet mijn gebrek. En ik toon hen dat ik mensen lief heb en hen ook. Wat je ook doet, wat je ook zegt, hoe je er ook bij staat, ik hou van jou. Dat betekent niet dat ik altijd eens ben met wat je zegt, of met wat je doet, of hoe je je kleedt, of welke vrienden je hebt, maar ik blijf altijd van je houden. En dat doe je ook met elkaar. Laatste voorbeeldje om het af te sluiten. Bij ons thuis mag er alleen christelijke ruzie worden gemaakt. Dat wilde zeggen, als de kinderen ruzie maken, dan hebben we het niet zomaar laten gaan en gezegd, nou, ze moeten dan maar leren. Want hoe moet je ruzie maken? Als ouders weet je soms niet hoe je het moet doen op een christelijke manier, zonder elkaar te kwetsen. Hoe moeten die kinderen dat dan weten? Dus als het begint, dan zeggen we, stop, hier wordt geen ruzie gemaakt. Ga zitten. Nou, wat wil jij zeggen? Zeg het tegen je zus. Jij zwijgt, luisteren. Heb je gezegd wat je wil zeggen? Wil je even samenvatten wat je zus heeft gezegd? Samenvatten. Niks toevoegen? Samenvatten. Is dat wat je hebt gezegd? Oké. Nou, nu mag jij zeggen wat je wil. Luisteren, samenvatten. Hoe gaan we dit oplossen? Elk de helft? Vandaag de een, morgen de ander? Of alles weggeven om Christus wil? Hoe kan je een probleem oplossen? 1001 strategieën kan je bedenken. En als het is opgelost, dan ga je met elkaar bidden. En ga je samen verder spelen. 5 minuten nadien maken ze te ruzie. Stop! Bij ons thuis wordt geen ruzie gemaakt. Ga zitten. En het begint opnieuw. Na een tijdje worden ze dat doodmoe. Maken ze geen ruzie meer. Nee, ze leren om meningsverschillen te erkennen, daar niet boos over te worden, maar samen een weg te zoeken. Daar moet je in investeren, je moet het hun voorleven. Voorleven, zelf leven. Als het enige is wat je na deze mee onthoudt, is het goed. Zelf leven. Amen.